Formule 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Maxxis Tires. Grip is alles.
Eindelijk, na 2,5 maand stilte na het vallen van de vlag in Abu Dhabi, is de Formule 1 uit de winterslaap ontwaakt. Genoeg theorieën, genoeg lijstjes, we hebben genoeg gepraat. Maar afgelopen week werd er dan eindelijk getest voor het nieuwe seizoen van 2020. Het is de maandag na de eerste testweek in Barcelona. En natuurlijk gaan we daarover napraten. Ik ben René Hoogterp, dit is de grootste Formule 1-podcast van Nederland. En uit de Harbour Club in Vinkeveen is dit Formule 1 aan tafel.
Formule 1 aan tafel.
Welkom mannen, de tafelgasten van vandaag. Te beginnen rechts van mij, Mick Boskamp. Misschien wel, zonder de rest niet te kort te doen hoor. Misschien wel de echte man hier aan tafel.
Jeetje.
Ja. En niet zonder reden hoor. Voormalig redacteur van de Playboy. Liefkozend ja. Mr. Playboy genoemd. Daarnaast aan heel veel televisieprogramma's meegewerkt. Mediadirecteur geweest bij ID&T. En nu vooral bezig met zaken die de man moet interesseren via mannenzaken.
Ja.
Mick, welkom. Leuk dat je er bent. Is Formule 1 echt een mannenzaak? Of was zoals wel vaker vroeger misschien alles wel beter?
Nou, het is wel een mannenzaak. En het was toen ik jong was. Ik ben in Zandvoort getogen. Ik ben geboren in Amsterdam. Dus ik ging vaak naar het circuit toe. Met de Grand Prix. En nou, ik heb wel een paar verschrikkelijke ongelukken daar meegemaakt en gevoeld. Niet dat ik er bovenop stond met mijn neus, maar ik was aanwezig. Ik stond op de baan en ik zag de vlammen uit de auto van Roger Williamson komen in 73.
Met andere woorden, vroeger was zeker niet alles beter. Maar kijk je wel uit naar de komende Nederlandse Grand Prix?
Zeker, absoluut.
Ga je erheen?
Nou, dat weet ik niet. Het kan ook zomaar zijn dat ik ben al een beetje op leeftijd. En mijn vriendin die raakt opgewonden van autogeluiden. En vanuit mijn slaapkamer kijk ik op de tribune van het circuit. Het kan ook zomaar zijn dat ik gewoon me terugtrek in de slaapkamer met haar. En het raam van mijn slaapkamer openzet. Dat kan ook. Hoef ik zelf weinig te doen.
Oh, dat is een hele goede. Nou, dat is fijn. Nou, ja. Mooi. Dankjewel. Naast mij, links van mij, ik denk een van de misschien 10 Nederlanders die betaald autocoureur mag zijn. Of het nou een GT is of een WTCR-auto. Nick Katsburg weet donders goed hoe je een auto winnend over de streep moet brengen. Welkom, Nick.
Dankjewel.
Net terug vanuit Daytona met de Corvette. Vierde werd je. Hoe ging die race voor je?
Ja, eigenlijk helemaal niet zo verkeerd. Het was de eerste race voor ons als Corvette met de C8R. Dus dat we die race hebben mogen finishen in de leading lap. Dat was al een hele overwinning. We hadden absoluut niet de snelheid om de race te winnen, maar al in al was iedereen heel erg tevreden.
Het zat sowieso dicht bij elkaar, hè? Dat je gewoon een 24 uur op minder dan een ronde zit. Dat is ongelooflijk eigenlijk.
Ja,
en dan word je vierde.
Ja, dat is heel gaaf. In Amerika is sowieso heel, heel leuk wat dat betreft. Omdat de safety car, die brengt iedereen altijd weer bij elkaar. Dus je hebt tot aan het laatste uur van de race, heb je gewoon fantastisch mooie races.
Mooi, dankjewel. Leuk dat je er bent. En tot slot, vriend van de show, de voice van Formule 1 aan tafel. Dames en heren, Rob Steltman. Welkom.
Ja,
we gaan het natuurlijk hebben over de eerste testweek.
Ja.
De eerste test, 3 dagen op het circuit van Barcelona. Rob, wat is in 1 zin jou opgevallen in de afgelopen testsessie?
Eigenlijk maar 1 zin. We moeten niet letten op de tijden. Absoluut niet. En het is opvallend dat er eigenlijk geen echte incidenten zijn geweest. Geen zware rode vlaggen. En dat het eigenlijk allemaal wel redelijk soepeltjes verliep.
Hoe denk jij erover, Nick, als je de eerste testweek zo in 1 zin moet samenvatten?
Nou ja, iedereen zegt wel van je moet niet op de tijden letten. Ik let daar stiekem toch altijd op. En het valt mij op hoe gemakkelijk het weer is voor Mercedes. En wat mij betreft is dat, nou, ik wil niet zeggen jammer, maar dat is mij het meest bijgebleven van de test. En ik hoop dat het nog verandert.
Mick, je zei, je bent in Zandvoort getogen. Je gaat wellicht niet naar de Grand Prix.
Of ik ga kijken naar de televisie en dan met het raam open. Het geluid van die auto's is geweldig.
Ook de nieuwe generatie Formule 1-auto's?
Nou, dat weet ik niet. Ik weet wel dat ik vorig jaar met die Jumbo race dagen, toen stond ik op mijn balkon. En toen hoorde ik echt het verschil tussen de andere auto's en de Formule 1-wagen. En dat was echt sensationeel. Maar dat is natuurlijk een ander geluid. Hè?
Precies, oordopjes zijn eigenlijk wat dat betreft misschien niet eens meer nodig. Maar wat zou een vraag voor je nu zijn waar je aan het einde van de podcast graag een antwoord wil hebben?
Nou ja, ik vertelde aan het begin al een beetje dat ik heb geen trauma aan overgehouden. Maar ik vond het wel verschrikkelijk wat er gebeurde als klein jongetje. Hè? Ja. Ik was er echt stil van toen ik thuis kwam.
Met Roger Williams.
Met Roger Williams, ja. Dat was dat, toen ik ook de beelden terugzag met David Purley, die probeerde te redden. En zeg maar, de brandweer die niet adequaat genoeg reageerde. Vond ik dat vreselijk. Dus, en nu zijn ze bezig om het circuit in een soort noodtempo gereed te krijgen voor mij. En dan krijg ik ook mee dat er allerlei bijzondere bochten zijn die een beetje omhoog liggen. En ja, ik vraag me af of dat circuit wel veilig is.
Dan laten we dat maar meteen meepakken. Nick, jij hebt als een van de weinigen van ons echt ervaring op het circuit Zandvoort. Heb je daar ook de vraagtekens bij?
Nee, eigenlijk helemaal niet. Ik denk het feit dat Formule 1 naar Zandvoort gaat, is, spreekt voor zich dat het veilig genoeg is. En ik heb zoiets, als we in Monaco kunnen racen, dan kan het zeker in Zandvoort. Wat mij wel opviel, ik heb een eerste onboardronde gezien van het circuit. En de derde bocht, de Huguenotsbocht, daar zit een enorme dip. En ik moet eerlijk zeggen, dat viel me echt wel op. Dat sprong er wel uit. En ik vraag me af of dat zo gemakkelijk wordt voor de auto's om daardoor heen te gaan. Maar onveilig kan ik het absoluut niet noemen.
Ja, goed, ben je gerustgesteld?
Ja, ik ben zeker gerustgesteld, want nou ja, ik bedoel, het is een kenner die dat zegt, dus dat is goed. En nogmaals, ik vind het fantastisch hè, dat Zandvoort weer de Formule 1 krijgt. En ik merk nu al, het is heel grappig om in Zandvoort een beetje rond te kijken. En er gebeurt al zoveel. Bijvoorbeeld, ik reis veel met de trein. En als je op het station ziet, in een paar weken tijd zijn er gewoon twee perrons bijgekomen. Want er komt om de 5 minuten een trein hè, straks.
Ja, en aan beide kanten kun je uitstappen, volgens mij. Ja, het wordt echt een logistieke mooie operatie. Wordt het. Ik ben heel benieuwd hoe ze dat gaan doen. Zullen we het over de testweek hebben, jongens?
Ja. Goed. Prima.
Ja, maar dan wil ik eerst even het woord geven aan iemand die er ook daadwerkelijk was vorige week. We spraken hem vlak voor de uitzending. Wat viel hem nu op in die eerste testweek? En dan heb ik het natuurlijk over Olaf Mol.
Laat ik vooropstellen dat de weergoden in ieder geval de teams bijzonder goedgezind waren. Want ja, het waren echt wat dat betreft perfecte dagen om te testen. Koel in de ochtend, dan zie je ook dat er snelle tijden komen. Want ja, dan is het nog allemaal fris en fruitig. En dan loopt die motor ook gewoon wat dat betreft beter. En voor de rest gewoon elke dag dezelfde weersomstandigheden. Dat is natuurlijk ook wel lekker. Die eerste week is normaal gesproken van alles uittesten en kijken en proberen en systemen checken die je doen. Maar ze begonnen nu eigenlijk gewoon door te gaan op de voet die ze hadden. En ja, dan is het niet raar dat Mercedes daar dan toch wel weer met kop en schouders in dat opzicht bovenuit steek met Lewis Hamilton die 273 rondje reed. Bottas blijft dan een beetje achter, maar dat hebben ze een beetje weggelaten. Er was natuurlijk een motorwissel nodig bij Valtteri Bottas uiteindelijk. Dus staat hij in dat lijstje maar vijfde. Max in zijn uppie 254 ronden gedaan. Dat is prima. Carlos Sainz en die McLaren 237 ronden, ook prima. En verrassend, maar dat kwam mede door een joekel van de laatste dag. Antonio Giovinazzi in de Alfa toch gewoon heel goed gedaan. Ook zij begonnen wat voorzichtig. Tweede testweek die er nog aan zit te komen, vanaf aanstaande woensdag. Daarin kunnen we echt wel een beetje meer gaan zien in tijden. En dan zal het ook duidelijk zijn of Ferrari gedaan heeft wat Mercedes bijvoorbeeld denkt dat ze doen. Dat ze de motoren teruggestroefd hebben al daar. Om in ieder geval niet de hype van de vorige winter opnieuw over zich heen te krijgen. Mercedes kan gewoon aan geluiden en aan GPS-data zien dat ze hun motoren niet vol open hadden staan. En vandaar dat bijvoorbeeld Alfa wel gewoon veel hoger in die tijdenlijsten terecht kwam. Maar het waren nog allemaal veel arrow runs en long runs wat dat betreft. Komende week zullen de eerste race simulaties erbij gaan komen. En in die zin, natuurlijk is het lekker en die winter is voorbij en het is weer begonnen. Maar het is natuurlijk, het gaat in die zin nergens om. Die teams werken hun lijstjes af. Die hebben gewoon, die zeggen, we gaan nu een run doen met dat. We gaan dat met die vleugel doen. Zitten soms zelfs run tussen waarin ze iets vervangen op de auto. Om de monteurs weer te laten wennen. Om op die nieuwe auto te sleutelen. Dus ja, in Melbourne weten we straks echt wat dat betreft veel meer.
Ja, dat was Olaf Mol, die de komende dagen natuurlijk weer terug in Barcelona is. En de updates die hij daaruit meeneemt hoor je natuurlijk op Grand Prix Radio. Ja, mannen, die eerste testweek. We hoorden het Olaf al zeggen. We zeggen het zelf eigenlijk ook elk jaar. Die eerste testweek die zegt eigenlijk niet zo heel erg veel. Maar toch gaan we, net zoals vorig jaar, veel te vroeg toch een rangorde maken om zo alle 10 teams de revue te laten passeren. En ik vind het al eens een mooie periode dit. Hè? Dan, wij allemaal Formule 1-liefhebbers, die worden dan allemaal aerodynamica-specialisten. We gaan beoordelen op foto's van, maar dit ziet er interessant uit. En hebben er ook nog een mening over. En dan gaan we ze ook nog beoordelen daarover. Maar iets wat waar je minder aerodynamica-specialist voor hoeft te zijn, vinden we de auto's eigenlijk wel mooi anno 2020?
Ja, ik vind de kleur van Mercedes mooi bijvoorbeeld. Die vond ik altijd wat minder. En nu is hij wat mannelijker, hè?
Ja.
En ja, ik vind de lijn van de auto's ook mooi. Mooier. Dat is duidelijk. En ja, en ik wat ik wel... Maar als ik daar vast een beetje een voorschotje op mag nemen... Ik vind dat Max Verstappen, een absolute held... Maar dat hij altijd zo laconiek is. Hij doet me een beetje aan Ten Hag denken. De trainer van de Ajax. Die wordt ook vaak geconfronteerd met dingen. En die zegt hij, ja, maar ja, weet je... Snap je een beetje wat ik bedoel?
Bedoel je na afloop van deze eerste testweek of in het algemeen?
Ja, er komt weinig emotie uit hem. Ik zou wel willen horen van ja, die auto moet door dit, moet door dat. Maar hij is tevreden altijd aan het begin.
Ja.
Maar er zit niet echt bij iets van... Ja, misschien heb ik dat helemaal fout hoor. Misschien is dat mijn... zoals ik het oppak.
Ik denk dat dat wel zo is. Kijk, Max is van zichzelf ook niet een persoon die altijd staat te jubelen, ook als het goed gaat. Dat zit gewoon in de aard van het beestje. Wat natuurlijk wel opvalt, en daar worden vorige week hadden we het er ook nog even over, coureurs worden ook echt opgedragen om eigenlijk niks te zeggen na zo'n week. Je moet je voorstellen, er worden natuurlijk dingen uitgetest, er worden dingen geprobeerd die soms voor een leek niks zeggen, maar voor hun reet belangrijk zijn. Mm. Maar ja, je wil natuurlijk niks weggeven aan de concurrentie.
Nee.
En die luisteren net zo goed mee naar de persconferenties. Klopt. Die kijken net als naar een pokerface van welke coureur het ook is. Klopt. Of welke teammanager. Want ja, die moeten gewoon letterlijk nu hun pokerface opzetten. Ja. Dat is eigenlijk het verhaal.
Duidelijk, duidelijk. Dankjewel.
Nick, even terug naar de look en feel van de auto's. Ben ik nou de enige die ze eigenlijk veel te lang vindt? Die smalle mierheten, de neus, de airbox die veel te breed is. Ben ik nou de enige die daar zo... Ben ik nou zo'n oude lul die dan zegt... Ja, mooi, een jaar of 20 terug was het echt veel mooier?
Ja, die waren wel heel erg mooi toen. Maar ik moet zeggen, ik vind de auto's nu best mooi. En ik weet nog goed dat toen de Halo kwam... dat iedereen er zwaar op tegen was. Maar ja, nu hebben we het er eigenlijk helemaal niet meer over.
Daar hadden we toch na de tweede vrije training... hadden we het er eigenlijk al niet meer over.
Nee, absoluut. En als je ziet wat het doet voor de veiligheid... dan ik heb het nooit heel erg lelijk gevonden. Ik dacht altijd van, nou, dat moeten we maar voor lief nemen. En nu, ja, je ziet het eigenlijk al niet eens meer. En ik vind de auto's er goed uitzien.
Ja, zien er goed uit. Wat me wel opvalt, dat in die tijd dat ik veel naar het circuit ging... dat elk jaar was het een verrassing hoe de auto's eruit zagen. Op een goed moment zag ik opeens een auto met zes wielen voorbij komen. Ja, Terron was dat, geloof ik.
Ja, yep.
Ja, dat vond ik wel spannend altijd. Hè? Of de stabilisators werden hoger. Of er zaten er opeens 3, 4 op. Ik weet het allemaal niet meer. Maar dat was een krankzinnige tijd.
Nou, en het aardige is natuurlijk... we hebben nu voor het eerst, eigenlijk vorig jaar ook al... maar we hebben die hele eerste testweek... hebben we allemaal live kunnen zien via F1 TV. En dat brengt ons eigenlijk meteen ook bij de nummer 1. Want ik heb Mercedes gewoon op 1 staan. Het alom besproken DAS-systeem. Het Dual Axis Steering System. Of dubbelassig. Ik weet niet of dat een woord is überhaupt. Maar goed, dat ding waar je je stuur naar je toe kan trekken en de toe... Even technisch, vertel eens eventjes. Nick, jij bent hier wel de technische man, denk ik. Wat is nou het DAS-systeem bij Mercedes?
Nou ja, goed, het is voor mij natuurlijk ook nieuw, maar toen ik dat voor het eerst...
Oh, je hebt het niet op de Corvette.
Kan ik niks over zeggen, helaas. Nee, het was voor mij nieuw. En toen ik het zag, dacht ik, dit is echt ongelooflijk. Het is voor een rijder überhaupt natuurlijk heel moeilijk om dat te besturen, denk ik. Als ik even snel aan mezelf denk van, nou, dat is best lastig om dat te doen tijdens het rijden. Maar wat het effectief doet, is als Lewis aan zijn stuur trekt... en je ziet het vaak dat hij het doet zodra hij het rechte stuk oprijdt... dan kan hij dus de stand van zijn voorwielen veranderen. En ze rijden meestal met een beetje toe-out. Dat houdt in dat het voorwiel een beetje naar buiten wijst. En op het rechte stuk kan hij een beetje naar toe-in gaan. Dat houdt in dat de wielen wat meer naar binnen gaan... Ja, je kunt het eigenlijk op twee...
Wat meer parallel dan eigenlijk, hè? Dus meer rechtuit, om het zo te zeggen.
Ja, meer parallel. En je kunt het eigenlijk op twee manieren gebruiken. De nummer 1 reden die ik heb gehoord is om de banden af te koelen... en werken aan de rechte lijnsnelheid. Maar ik denk ook dat op bepaalde circuits waar je een heel lang rechtstuk hebt... dat ze het juist kunnen gebruiken om bandentemperatuur te genereren... in plaats van rechte lijnsnelheid. Denk aan Baku bijvoorbeeld.
Ja. En dat vind ik juist zo leuk, omdat we dus dit konden... Als dit nu 3, 4 jaar geleden was geweest...
Niemand had
het hierover. Nee. Maar iedereen, miljoenen kijkers of hoeveel er ook waren... die konden meteen, uit eerste hand konden ze zien dat... Hey, Mercedes heeft een trucje. En dat vind ik wel heel erg mooi.
Nou, ik hoorde Olaf nog een hele interessante toevoeging eraan zeggen. En het zijn natuurlijk open wheelcars. Dus dat betekent dat die wielen ook een hele grote invloed hebben... op de aerodynamica. En hij zei ook dat... de wielen, wanneer ze rechtuit gaan... een andere luchtstroom naar achter brengen, naar de achterwielen toe. Wat dat precies voor effect heeft... ja, ik zou het niet kunnen zeggen. Dat zullen we pas inderdaad zien. Maar ja, ik denk dat je dat in Australië nog niet eens zo gaat zien. Daar heb je niet hele lange rechte stukken. Want zodra ze bijvoorbeeld naar de... wat is het? 5e, 6e bocht heb je eigenlijk alleen maar... snelle doordraaiers, daar kan je het al eigenlijk niet gebruiken. Want wat ik ook begreep is dat het systeem juist toe-out is om te zorgen dat die auto niet nerveus gaat sturen in de bochten. Nou ja, dan kan je het dus daar niet gebruiken. Want je moet daarna een bocht in. Ja, dat wordt volgens mij heel lastig. Maar ik weet niet hoe jij dat ziet, Nick.
Ja, ik ben benieuwd hoe flexibel het systeem is als ze echt maar twee standen hebben. Of dat ze bijna iedere stand kunnen veranderen.
Je zou toch zeggen dat ze dat gewoon vooraf kunnen inprogrammeren. En dat je hebt maar één stand dat je minder
kan programmeren. Kan volgens mij juist niet. Want het is mechanisch.
Nee, klopt. Maar een ander tandwieltje erop dan. We gaan wel heel technisch worden trouwens nu. Okay, maar
ja, precies.
We gaan wel zien. Maar geniet je van dit soort technische ontwikkelingen?
Ja, misschien even een leken vraagstuk. Maar
heel goed.
Wat ik van toch wel cojones, van ballen vind getuigen, is dat je als Mercedes dat doet. Want voor hetzelfde geld, je gaat er echt heel veel op inzetten. Hè? Dat lijkt me een enorme klus om dat voor elkaar te krijgen. En dan denk ik bij mezelf van, het is wel een risicootje. Want
het is een risico. Aan de andere kant, en ik heb de uitleg gehoord van de technische man van Mercedes. En die hebben eigenlijk ook wel een beetje gezegd, kijk, ze hebben ook niet zo heel veel te ontwikkelen dit jaar. Want alles staat gericht op volgend jaar. Ze wilden zelf niet alleen maar een stukje evaluatie doen. Dat blijkt ook wel uit dat de auto toch nog wel wat veranderd is. En dan ga je natuurlijk, als je net een paar slimme koppen hebt zitten, waar dan wat dit komt ineens op als poepen, zeg maar, dat is er ineens. Dan heeft iemand dat idee, laten we dat eens gaan proberen. Misschien dat het al een tijdje op de plank ligt. En als je natuurlijk toch heel veel of weinig gaat investeren meer echt in de auto, dan krijg je misschien wel de gelegenheid om juist dit soort dingen te gaan proberen.
Maar het is wel heel veel geld dat er over de plank gegooid wordt. Want het is nu al bekend dat het voor 2021 verboden is. Dus het is maar voor één seizoen. En waarschijnlijk ook niet eens voor elk circuit. Dus zijn we het er wel mee?
Dit zit ik wel even. Nick, jij ziet natuurlijk ook techniek veranderen. Is dit nou echt een mega ingrijpende verandering volgens jou? Of denk je dat dit wel meevalt?
Nee, ik denk dat het best wel een behoorlijke verandering is. Ik heb het nog nooit gezien. Ik heb er nog nooit van gehoord dat op die manier kon. En daar valt echt wel veel voordeel te behalen. En die aerodynamische reden, daar had ik nog niet aan gedacht. Maar het is natuurlijk zo. Als jij de rijwind van de auto achter je kan beïnvloeden, ja, dan kan dat wel eens gigantische
voordelen.
Het grootste
struikelblok van de Formule 1. De rijwind voor de auto erachter. Ja,
absoluut.
Maar waarom mag dat dan niet volgend jaar? De klapschaats die bestaat toch ook?
Ik vind dat zo'n goede vraag. En ik moet ook eerlijk zeggen, ik kan me ook voorstellen dat je als Mercedes en welk Formule 1 team dan ook worden, Adrian Newey, ook al in het verleden behoorlijk kritisch zijn over die reglementen van 2021. Ja, het moet geen GP1 worden. Dus een soort eenheidsworst. Maar dan gaat net even wat harder dan de Formule 2 bijvoorbeeld. Ik kan me dat heel goed voorstellen, dat inderdaad teams denken, ja, verdorie, volgens mij staat Formule 1 staat gewoon voor technologische ontwikkeling. Dan bedenken we weer wat en dan wordt het weer in de kiem gesmoord.
Ja, ik vind het persoonlijk ook erg jammer dat op die manier wordt opgelost. Ik weet nog dat er een aantal jaar geleden, nou, het is best wel lang geleden, toen won de Braun GP, die won alles. Omdat ze een bepaalde
Die dubbele diffuser.
En ja, dat is dan maar zo. Dat is toch hartstikke gaaf dat zij dan winnen. Ik zou
kopieer het maar als je het ook wil hebben. Ja, heel goed. We moeten eventjes aan de tijd denken. Dus we gaan even snel doorheen. Mercedes op 1. Zijn jullie het daarmee eens?
Ja, ik denk het wel.
Ja. Twijfel je dan met Red Bull misschien? Red Bull Racing? Die heb ik wel op 2 staan.
Ja.
Je hebt wel een goede testsessie gehad. 471 rondes afgelegd. Betrouwbaar. Maar wat ik wel opvallend vind, kijk, los van de prestatie van de auto, ik vind het zo'n dooddoener dat Honda nu heeft gezegd van, ja, nee, wij denken dat we nu in 2020 geen gridstraffen gaan ondergaan. Ja, dat mag ik verdorie hopen als je voor het kampioenschap wil gaan, toch? Wat is dat nou voor opmerking? Ze doen wel al voor het zesde jaar mee, hè, Honda. Je kunt je toch niet meer gaan verschuilen nu?
Ja, alsof ze nog steeds in de ontwikkelfase zitten.
Ja, maar hoe lang moet die ontwikkelfase nog duren? Of ben ik gewoon te kritisch misschien?
Nou, ik denk dat er ook andere merken zijn die af en toe wel motoren moeten wisselen. Maar betrouwbaarheid zou nu wel gewoon op orde moeten zijn.
Precies.
Ja, ik denk dat het wel een beetje een trade-off is tussen betrouwbaarheid en performance. Ze willen natuurlijk het laatste beetje uit die motor halen, omdat ze dat moeten, omdat de Mercedes en de Ferrari nou eenmaal zo snel zijn. En ik denk dat ze dan toch misschien op dat randje moeten spelen van hoe betrouwbaar of hoe snel.
Meer risico dus ook. Ook voor 2020 dus.
Ik denk het wel.
Toch wel, oké. Okay. Ferrari heb ik op 3 staan. Het aardige is, iedereen zegt dat die auto er niet goed uitziet. Er is ook wel een mooi internetmeme dat als Gary Anderson, voormalig ontwerper van Jordan, als hij zegt dat die auto goed op rails ligt, nou, dan moet je je zorgen maken, want dan ziet je auto gaat echt niet. Maar goed, bij Ferrari, iedereen, dat vind ik zo opvallend. Ik heb ze wel op 3 staan, want Ferrari, maar het, ze zijn eigenlijk al de afgelopen maanden zijn ze al bezig om heel erg de underdog te spelen, heb ik het idee. Heeft dat vooral met vorig jaar te maken, denk
je? Nou, ik denk dat sowieso. Maar ik denk dat er zijn 2 dingen heel opvallend. Zodra de, ik heb het vorige week ook al gezegd, de Ferrari gepresenteerd werd, was het heel opvallend dat er op dat moment de Italiaanse pers lovend was over de auto van Red Bull en minder lovend over de auto van Ferrari. Nou, dat is heel bijzonder. Want die zijn normaal gesproken, ja, of Ferrari maakt het of breekt het. Maar er was eigenlijk nog niks.
Nu op voorhand al bedoel je
op
eigenlijk.
Op voorhand. Ja. En het tweede vind ik wel bij Ferrari. Snelheid, ze hebben de motor teruggeschroefd. Maar ze hebben feitelijk ook veel minder rondjes gereden. En dat vind ik dan wel tekenend voor een resultaat. Dus op zich vind ik het helemaal niet slecht dat je hem op de derde plaats hebt gezet. Want ik kan maar, je kan zeggen, de bekende Engelse term sandbagging. Een beetje zand in de ogen strooien van de ander. Dat kunnen ze natuurlijk wel doen. Maar als je dan... misschien nog even een leuk weetje over de pitstraat in Barcelona. Ze mogen alleen tegenwoordig maar de boxen sluiten als de bodemplaat onder de auto vandaan wordt gehaald.
Okay.
Dat zorgt er dus voor dat niet alles alleen maar achter gesloten deuren kan gebeuren. Maar daar heeft Ferrari wat op gevonden. De monteursmuur. Die zetten allemaal monteurs op een rijtje. En dan weet je dat ze ergens...
Ze hebben echt dan te veel monteurs mee, of ligt het mij?
Nou, dat zou me niks verbazen. Dat ja, maar Italianen doen altijd alles dubbel en doen er dan 2 keer zo weinig. Maar het is wel opvallend dat zij een paar keer inderdaad zo'n muren hebben neergezet. Dat ze veel in de pitboxen waren. En dan kan je wel zeggen, ja, sandbagging, maar teruggeschroefd, prima. Maar alsnog stil, rondjes.
Ja, alsnog stilvallen, hè? Want Vettel viel ook nog stil met technische problemen.
Ik denk persoonlijk dat het aantal gereden ronden, dat echt wel een goede indicatie is ook. Ze hebben natuurlijk niet veel testdagen. En als je dan op die ene testdag die je hebt, op die testweek, ja, dan moet je gewoon veel rondes rijden. En dat ze dat niet hebben gedaan, ik denk dat dat best wel een tekenend beeld geeft.
Ja. Mick, heb je een beetje een zwak voor Ferrari?
Nou, nee, eigenlijk helemaal niet.
Oh.
Kijk, de volgorde is uitstekend, hoor. Mercedes 1, voor mij Red Bull 2 ook. En Ferrari dan misschien 3. Maar in de dierenwereld zeggen ze vaak dat een hondje vaak op de baas gaat lijken. En ik vind dat de Ferrari een beetje op die Vettel gaat lijken. Want Vettel vond ik vroeger een superleuke gozer. Moest ik altijd heel erg om lachen. Ik vond hem sympathiek, noem maar op. En die is toch in een paar jaar tijd veranderd in een bloedzaggerijn, vind ik. Ja. Alles is kut, alles is kloten. Dat is niet te geloven.
Ja. Ja.
Een totale verandering van persoonlijkheid.
En dus ook, en dat reflecteert zich naar het totale team eigenlijk.
Ja, dat vind ik wel.
De gunfactor is het dus wat dat betreft ook al niet meer bij Ferrari.
Nee.
Oh, wauw. Nou, dan komen we wel bij een heel ingewikkeld middenveld. Dat is altijd al heel ingewikkeld.
Nou ben ik heel benieuwd wat er nu gaat komen.
Nou, ik heb met een beetje voor de veilige keuze gegaan. Ik heb toch McLaren op 4 gezet. Ik ga er even een paar in een groep gooien. Ik heb dan vervolgens Racing Point, oftewel de roze Mercedes, heb ik op 5 gezet. Puur omdat ik misschien denk dat de auto misschien beter kan zijn, maar dat de rijders niet het maximale eruit halen. Renault op 6 en Alfa Tauri op 7. En dan heb ik Alfa volgens mij op 8 staan. Zijn jullie het daarmee eens? Ja, er zijn heel veel teams waar we nu over kunnen hebben. Waar zullen we beginnen? Nou, vooral de inspiratie die gehaald is, zei Andrew Green volgens mij, de ontwerper van de Racing Point. De inspiratie die hij gehaald heeft van de Mercedes van 2019. Nou, zo moest ik het vroeger dan ook noemen.
Geweldig woord voor hem. Inspiratie.
Ja, dat deed ik vroeger ook als ik mijn boeksamenvattingen van scholieren.com moest pakken.
Als ik iets koop bij de Mediamarkt, dan koop ik het niet. Dan haal ik mijn inspiratie
daarvan. Ja. Wat vinden we daarvan? Het kopiëren van een auto van vorig jaar. Vind je dat een goed teken of vind je dat het niet moet kunnen, Mick?
Nou, eigenlijk, het is al wat jij net zei. Dat die auto's gewoon... het leuk is als die veranderen. Als die een technische innovatie laten zien. En als het een kopie is van vorig jaar, dan blijft het toch stilstaan. Hoe je het ook bent of verkeerd.
Ja, voor Racing Point is het wel een ontwikkeling.
Het is wel leuk dat je dat zegt, Mick. Want Het waren juist vroeger, in jouw tijd... Ja. Misschien mijn tijd ook wel. Was het, als je naar de auto's keek, was het juist het middenveld... waar vaak ook de veranderingen werden gedaan. Okay. Het team als Tyrrell, wat natuurlijk kwam met de six-wheeler... was daarvoor niet een team wat bovenaan altijd meedeed.
Ja, wel een paar jaar daarvoor, maar inderdaad, nee, klopt. Het waren vooral de kleine constructeurs die dat soort innovaties deden. Ja.
En dat is nu... veel minder geworden.
Ja, dat is geldkwestie, denk ik.
Ja, logisch. Ja. Dat kan haast niet anders. Maar kopieën, weet je... is Mercedes... is de Racing Point een kopie? Nou, laat ik het dan anders zeggen. Weet je wat ik leuk zou vinden? Als je aan de hand van die auto... inderdaad kan zien... of ze inderdaad de Mercedes hebben gekopieerd... en of de coureurs... dat dan ook waar kunnen maken.
Ja, ik denk aerodynamisch gezien is het echt gewoon een kopie. Het is gewoon exact dezelfde auto. Dus ik zou ook zeggen, ik zou Racing Point op P4 zetten. En misschien zelfs...
Voor McLaren dus.
Voor McLaren. Ja, absoluut voor McLaren. Want die zagen er überhaupt niet zo heel erg goed uit
in de
testweek.
Ja, maar ik heb toch een beetje het voordeel van de twijfel dan. Omdat het McLaren is. En het is de eerste auto van James Key natuurlijk. De ex-ontwerper van Toro Rosso. Die nu eindelijk mocht sleutelen aan die McLaren.
En in mijn optiek twee fantastische coureurs. Norris
daarom,
en Sainz.
Ja, daarom. Ja. Dus ik... Nee, goed. Maar misschien Racing Point. Wat vinden we van Renault? Ik heb volgens mij de laatste jaren gezegd... Nee, volgend jaar dat wordt het jaar van Renault. Ik durf het niet meer. Ik durf het niet meer te zeggen. Het was natuurlijk die tijdelijke zwarte livery. Wat bijna jammer is dat het een tijdelijke is. Want ik vind het best wel aardig uitzien. Maar het is gewoon ook bij Renault nog niet zo indrukwekkend.
Nee, ik kan helaas weinig zeggen over Renault en wat ik daarvan verwacht. Ik ben wel heel erg benieuwd.
Is dat professioneel? Of is dat, je zegt het dan zo op zo'n manier. Alsof het echt is van, ik kan er weinig over zeggen.
Nee, helaas. Ik kijk natuurlijk Formule 1. Ik weet er wel wat vanaf. Maar om nou een juiste inschatting te geven wat Renault gaat doen, dat is erg moeilijk. Maar ik ben wel heel erg benieuwd naar Ocon.
Wat hij doet ten opzichte van Ricciardo misschien.
Absoluut, hij is er natuurlijk eventjes tussenuit geweest. En ik denk dat het ook een megatalent is, Ocon. Mm-hmm. Ik kan me hem goed herinneren van de juniorklasses. Hij heeft natuurlijk tegen Max ook gereden.
Absoluut,
Ik heb best wel hoge verwachtingen van hem. Dus ik ben heel benieuwd.
Ja.
Racing Point hebben dus heb ik op 5 staan. Renault op 6. Alfa Tauri op 7. Maar ja, we hebben het over een kopie. De Alfa Tauri is ook een halve Red Bull van vorig jaar. Dus we moeten daar ook weer niet zo heel moeilijk over doen. Alfa, die heb ik op 8 staan. En wat ik vooral bij Alfa mij afvraag... Dit kan misschien wel het laatste jaar zijn van Raikkonen. Dit kan ook misschien wel, als de prestaties wegblijven... het laatste jaar zijn voor Giovinazzi. Maar dan vind ik de toekomst voor Alfa heel erg lastig. Wie willen ze in die auto stoppen?
Ja, ik denk dat... Kijk, er is natuurlijk altijd een link met Ferrari. En,
ga je Mick Schumacher erin douwen?
Nee, dat denk ik niet. Nee, daar is het ook overigens, vind ik, opvallend stil over. Dat was op een gegeven moment even een hype van... dat wordt het nieuwe Formule 1-talent. Denk het niet. Nee. Maar wat ik wel opvallend... of wat ik wel denk, is dat het misschien best wel eens zo zou kunnen zijn... dat dit een soort overgangsjaar is... Dat ze daarom allebei er nog zijn blijven zitten. Ja. En dat Ferrari misschien een iets grotere... deel van het taartstuk binnen Alfa Romeo binnen gaat halen... om het een soort tweede team te maken. Zoals dat eigenlijk ook gebeurt nu bij Alfa Tauri. Ik denk dat Ferrari ook haast wel nodig heeft. Want ze moeten ook talent ergens weg gaan halen... of talent ergens neer kunnen gaan zetten. En dan denk ik dat Alfa best een goed team is. Maar of zij na hun debacle van vorig jaar er weer zo bovenop komen... Ik weet het niet, want Kimi Räikkönen vindt het gewoon heerlijk om in die auto te zitten. Het zal maar reet roesten waar die eindigt als hij maar goede gevechten kan hebben.
En wie zouden ze dan plaatsen daar in plaats van Kimi Räikkönen?
Ja, nou komen we eventjes in het Formule 2 verhaal.
Ik moet eerlijk zeggen, ik weet inmiddels ook niet meer wie er in het Ferrari Junior programma zit. En eerlijk gezegd...
Daar is ook veel veranderd, heb ik.
Nou, maar het feit dat ik dat niet weet, zegt eigenlijk ook alweer genoeg. Toch? Ja. Ze hebben niemand.
Nee, ze hebben niemand. Ik heb een kleine verwachting dat er misschien wel weer twee broers gaan rijden in de Formule 1. En dan heb ik het over het broertje van Leclerc.
Arthur.
Ja.
Arthur. Maar die doet Formule 4 komend jaar, toch? Ja, die is dat duurt nog wel even.
Die is nog heel jong. Ja. Nou, volgens mij zijn de verwachtingen, heel hoog. En het kan snel gaan. We hebben het natuurlijk bij Max gezien.
Ja, dus. Ze hebben naar Max natuurlijk wel die regels aangepast. En dan bedoel ik niet de leeftijd, maar wel natuurlijk...
Superlicentie. Ja. Ik wil even met jullie naar de hekkensluiters. En dan heb ik toch Haas op 9 staan en Williams op de laatste plaats. Kijk, bij Williams kun je zeggen, ja, ze hebben een flinke stap voorwaarts gemaakt. Maar ja, als je zo ver achterloopt, dan is het niet zo moeilijk.
Twee seconden inhalen, sta je nog achteraan.
Ik ben een absolute fan van Haas.
En dat heeft van Haas?
Waarom? Dat heeft te maken met het Netflix-programma.
Ja, Gunther Steiner.
Want ik vind die man natuurlijk echt helemaal geweldig. A, zijn accent vind ik te gek. En ik vind hem ook... ik moet ook zeggen... ik heb de trailer gezien van de tweede serie. Hè. Die gaat aanstaande vrijdag gaat hij lopen. Ja. En daar gaat hij helemaal los ook in. Dus ik vind dat... ik hou daarvan. Ik hou van die underdog ook.
Ja, het is wel een man van de sport. Het is wel iemand die als je hem... Als je hem aanvoelt... Dan merk je gewoon dat het is iemand die echt... Als hij ergens om schelt, dan is het om de wedstrijd. En om het gevoel en om de spanning en om zijn eigen sensatie. Dat is zo.
En hij had natuurlijk... Het Crochon had hij natuurlijk dat was niet vorig jaar, maar het jaar daarvoor. Ja. elke wedstrijd zet hij hem in de muur.
Ja, maar dat, wat je dan inderdaad op basis van die beelden dan niet begrijpt... is waarom hij dan nog in die auto zit.
Ja, precies. Nee. Dat was
bizar. Er is dus kennelijk niemand die een beter alternatief is. Williams... Toch ook een team van de traditionele teams. Maar die heeft aan de ene kant bij mij nog steeds wel de gunfactor. Of is het gebaseerd op iets wat inmiddels ook al flink wat jaar geleden is?
Gebaseerd op Senna is dat, toch?
Graag rijden, ja.
Maar ook gewoon omdat het een privateer team is. Ja. Het zijn allemaal van die corporate zijn het geworden. Geld. En Williams,
het mooie is, als je twee tegenpolen hebt in de Formule 1... dan hebben we aan de ene kant Gunther Steiner... en aan de andere kant Cleo Williams. Ja. Want ik denk dat het daar nog steeds misgaat.
Kijk nou eens eventjes.
Stop! Harbour Time!
Ja, het is Harbour Time, oftewel het laatste rondje. Jeetje, wat hebben we nu op de plank liggen?
We hebben een spicy tuna roll, dat is lekkere pittige tonijn. Een ebi-maki met gefrituurde garnaal en zalm. En een bepao met kip.
Wauw.
Zo. Ziet er goed uit. Dankjewel.
Ik dacht dat het een hele grote knoflook was.
We gaan er foto's van maken, dat je dat op de socials kunt zien. De laatste ronde is dus een zo dadelijk heerlijk jeetje. Dat ziet er wel echt goed uit. Het laatste rondje. Nick, waar gaan we jou de komende maanden in zien rijden?
Nou, de allereerste race is de 12 uur van Sebring. Die komt eraan. Dat is natuurlijk een super gaaf evenement die ik al heel lang probeer te winnen. Nog nooit is gelukt, dus wellicht dit jaar. Tweede race voor Corvette. Derde race moet ik zeggen. Dus we zijn alweer wat verder in de ontwikkeling. En ik verwacht een mooi resultaat daar.
Gaan we je ook in een voorwiel aangedreven auto zien?
Ja, die kans is heel groot.
Kijk, leuk. Leuk. Mick, je zegt vrijdag de trailer van Drive to Survive. Ga je kijken?
Ik ga, ik denk Bintje zelfs.
Ik
vind het een geweldige serie. Ik vind het, want normaal gesproken ging ik eigenlijk altijd voor de eerste 3-4. En dat middengebied...
Wordt wat onderbelicht, hè?
Daar keek ik nooit naar. En nu ik dat zag vorig jaar, ging voor mij een nieuwe wereld open. Echt. Dat ik dacht van, er wordt helemaal niet gestreden in die groep. Maar het is echt wel juist.
Ja, gaaf.
Ja.
Gaaf.
Ja,
leuk. Rob, kijk je uit naar de tweede testweek? Of kan Melbourne eigenlijk gewoon niet...
Na zo'n eerste testweek heb je wel zoiets van... laat Melbourne maar komen. Nou wil ik het wel zien. Maar aan de andere kant, wetende dat die tweede testweek nog gaat komen... alles is over die eerste al besproken. Ben ik wel benieuwd wat er dan ook gaat gebeuren in die tweede week. En of je er wat uit kan opmaken.
Ik ben heel erg benieuwd. Ik ben zeker. Ja, natuurlijk ga ik weer. Ja. Als ik de tijd heb, dan heb ik altijd op mijn rechter schermpje... heb ik dan toch nog eventjes op OneTV aanstaan. Ik wil het toch echt zien, hoor. En ik weet niet eens of het allemaal klopt wat we allemaal benoemen. Maar goed, wij gaan afronden. De eerste testweek zit erop. Maar de tweede is al aanstaande. De laatste voorbereidingen voor het seizoen 2020. We hoeven gelukkig niet meer lang te wachten. Over iets meer dan 2 weken racen we al in Melbourne. Dank jullie wel, mannen, hier aan tafel. En ik wil jou bedanken voor het luisteren. Dit was Formule 1 aan tafel vanuit de Harbour Club in Vinkeveen. Mocht je nog niet hebben geabonneerd, doe het dan via de verschillende kanalen. Wil je meepraten, doe het dan via Twitter of Instagram. En laat dan ook gerust weten wat je van onze rangorde vindt. En dat vinden we natuurlijk leuk. En volgende week, dan zijn we er weer. Dan natuurlijk alles over de tweede testweek. En dan zit Jeroen weer achter de knoppen. Graag, tot dan.
De Formule 1 podcast. Formule 1 aan tafel.
Formule 1 aan tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Maxxis Tires. Grip is alles.